Het is weer fijn om een keer hier te zijn en met u te zijn. Om samen onze Heer groot te maken, om samen Jezus onze Heer te verheerlijken en groot te maken. Dat is toch elke keer opnieuw weer een wonder, vindt u dat niet? Dat we dat elke keer opnieuw kunnen doen. Ik vind dat het raakt ons telkens weer als wij denken aan wat Hij gedaan heeft. Ik wil vanmorgen met u een aantal gedeelten lezen. Het is niet mijn gewoonte om heel veel bijbelteksten te lezen. Maar ik ga toch een paar doen vanmorgen. Omdat ik in mijn hart heb om iets naar voren te brengen wat we allemaal kennen. Vaak herhalen we dingen ook die we al lang kennen. Maar misschien toch ook iets nieuws naar voren te brengen waar we niet zo heel veel aan denken. Ik bedoel dit. Wat is Gods grote plan geweest toen Hij de mens schiep en hen hier op aarde zet? Wat is Gods grote plan geweest? Zomaar leuk om mensjes te maken, ik zal het een beetje profaan zeggen. Zomaar leuk om mensjes te maken zoals wij met poppetjes spelen, om het zo te zeggen. Een tuintje in een tuin maken, zo de Hof van Eden. En hen daar mooie gezegende dingen te geven. Is dat zo een beetje zoals kinderen kunnen spelen in een zandbak met poppetjes en dat soort dingen. Is dat een beetje het plan van God met de mensheid geweest? Ik denk niet hè, dat we dat geloven. We zien onszelf hopelijk niet zo als een paar van die poppetjes of pionnetjes in Gods tuin. Nee, dat is inderdaad echt niet zo. Ik wil even vragen, heeft er iemand een glas water voor mij? Wacht me? Oh ja. De rechts of de linkse? Mag niet, mag zal het weer drinken. Ja, dankjewel. Ja, ik kan dat ook West-Vlaams een beetje. Verstaat in ieder geval heel goed wat er bedoeld mee is. Wat is Gods grote plan geweest? Dat is niet dat wat ik net heb geschilderd. Als je gaat lezen het boek Genesis, dan ontdek je dat God die mensen in een tuin geplaatst heeft. En wij denken dat God die mensen gemaakt heeft voor een stuk hovenier te zijn. Nou, voor de mensen die graag in de tuin werken, dan mag u dat geloven van mij. Geen probleem. Ik heb geen groene vingers. Ik zeg het heel eerlijk en ik laat het meestal aan mijn vrouw over. Die vindt het al leuk om te doen, maar ik heb er een hekel aan is een zwaar woord. Maar ik doe het niet gaan. Dat is heel duidelijk. Maar wat is Gods grote plan geweest? Om mensen in een tuin te zetten en hen zo te zegenen daar? Nee. Als je goed gaat lezen in die woorden, en ik heb daar nu geen tijd voor om het allemaal uit te leggen, maar omdat ik naar een paar andere dingen toe wil, dan zul je ontdekken dat van begin af in, bij die woorden, dat God in de mens plaatst om deze hof te bouwen en te bewaren. Dat zijn twee uitdrukkingen, woorden die je daar heel nadrukkelijk vindt. Dat het eigenlijk woorden zijn die we ook verderop in de Bijbel tegenkomen, in het Hebreeuws, maar nogmaals, ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar ik moet even van mij aannemen. Dan zul je ontdekken dat die woorden te maken hebben met Gods aanbidden, met hem dienen als priesters. Eigenlijk van begin af in kun je al als je goed leest in het boek Genesis lezen, dat God wil dat er mensen zijn die hem dienen. Dienen van harte, dienen omdat ze hem geweldig vinden, omdat zij zijn schoonheid, we zongen dat hè. Ik vond het een beetje raar om te zeggen van Jezus is mooi. Dat zeg je niet van een persoon, tenminste niet in onze taal. Dat hij schoon is, zeg je misschien nog. Of dat hij, lastig. Il est beau is op zijn Frans, dat is een beetje een rare uitdrukking eigenlijk. Hè? Maar goed, het is waar. Jezus is een geweldige, schitterende, prachtige, dat lied zingen we ook, prachtige figuur, mens, persoon. Omdat waarom? Niet vanwege zijn uiterlijk, hoewel je dat soms zou denken als je het boek Hooglied zou lezen. Maar vanwege zijn innerlijk, wie hij is. Hij is, zoals we in de Bijbel lezen, het Nieuwe Testament, degene die de afschaduwing is, in het boek Hebreeën, de afschaduwing is van Gods wezen. Ja? Als we Jezus zien, zien we de Vader. Als we Jezus zien, zien we God. Dat is de openbaring van het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk kun je al heel de Bijbel door, vanaf het Oude Testament, kun je dat al beetje bij beetje leren kennen. En toen God de hemel en de aarde schiep, toen heeft hij die mens daar neergezet in die hof, omdat wij hem zouden dienen. En als we eerlijk zijn, hebben we ontdekt, wij christenen hebben we ontdekt, als we dat dus doen, dat we daar intens gelukkig van worden. Ja, want dat is uiteindelijk natuurlijk ook het geval. Het is niet alleen maar dat God verheerlijkt wil worden door die mens, maar dat die mens, vanwege dat hij door God geschapen is, en als we hem dienen, dat we daar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in onze bestemming komen, zoals we dat zo mooi zeggen. Daar komen we, daar voelen we ons gelukkig. En hoeveel is er vandaag al niet een jagen voor jongeren en ouderen naar geluk, naar welzijn, naar nou, dat we het gewoon goed hebben. En zeker in deze situatie waarin we vandaag aan de dag bevinden, is dat best wel heel lastig en moeilijk, met name. We kunnen elkaar niet meer beetpakken, we mogen dat niet meer. Nou, hoger nog gelukkig nog je partner met wie je dan samen een bubbel vormt. Maar daarbuiten mag het allemaal niet meer. Die nabijheid van met elkaar samen, dat is weg. En we merken dat een stukje onheil binnen is geslopen. Een stukje dat die saamhorigheid en dat geluk weggegaan is allemaal. En dat we nu eigenlijk op onszelf teruggeworpen zijn. En dan moeten we misschien wel leren dat we terug mogen geworpen worden. Niet op onszelf, maar op de God die ons geschapen heeft. En misschien moeten we eens leren, wat is nu het doel waarom we hier op aarde zijn. Ik heb het al een beetje verteld. God wil heel graag dat wij als mensen hem gaan dienen. Nu, ik zou bijna kunnen zeggen, Gods project is mislukt. Als je vandaag de dag kijkt, er zijn nog weinig mensen die in God geloven. Ik weet niet, als je televisie hebt, moet je maar eens naar kijken op, volgens mij is het donderdagavond op Nederland. Ja, sorry, Nederland. Niet dat ik daar veel naar kijk, maar ik vind het wel leuk om af en toe eens te kijken. Daar is een programma van Andries Knevel. En die interviewt vrij laat op de avond, maar je kunt het natuurlijk ook oppakken. Vrij laat op de avond interviewt die wetenschappers. Half uurtje maar. Mensen die dokter, professor, ingenieur zijn in allerlei mogelijke wetenschappen. Jonge gasten, van de week een oudere geïnterviewd. En die mensen die zijn christen. Professor, dokter, ingenieur in de genetica bijvoorbeeld. Of een jonge gast, die is professor, dokter, ingenieur. Gast van pakweg rond de 30, ik ken hem persoonlijk. Ja, die is in een chemie volgens mij is die prof. En die jongen die is christen. Die gelooft dat Jezus voor hem is gestorven. Die gelooft in God en dient God er ook in. En zijn collega's die mogen dan vragen stellen. En hij komt eruit hoe zeggen ze geloven. Machtig interessant, en dan hoor je ook dat niet alleen maar domme mensen, laten we maar zeggen, mensen die niet zo gestudeerd zijn of hebben, die in deze streek wonen, die een beetje, ja, gewone mensen zijn. Dat die niet alleen in God geloven. Dat ook echt mensen zijn die, laten we maar zeggen, al een beetje verder gestudeerd hebben. En het opmerkelijk is, maar dat zou we nog veel verder voeren, dat juist alle wetenschappers van vroeger allemaal, bijna allemaal, christenen waren. Ja? Bepaalde wetten die vandaag de dag in de chemie gelden en in de natuur kunnen gelden, zijn ontdekt door mensen die christen zijn, die met God rekening hielden in hun leven. Een opmerkelijk verschijnsel overigens. Dus wat is eigenlijk de geweldige bedoeling van ons mens zijn, is dat we God gaan dienen. Nu, het project van God is mislukt, zei ik al, hè? Want er zijn maar weinig mensen meer, eenvoudige mensen zeggen we dan vaak, die nog in God geloven. En toch... doet God voortdurend pogingen om die mens weer te krijgen in die bestemming. En ik ga nu iets lezen over wat we gaan wel voorlezen uit het boek Exodus. Zoekt u maar even op als u wil, Exodus hoofdstuk 19. Want toen hier in Genesis hoofdstuk 3 dat project van God een beetje mislukte, hè, toen Adam en Eva gingen luisteren naar iemand anders, en uiteindelijk ja, de duivel het voor het zeggen kreeg en ze God niet meer gingen dienen, ja, toen was het ja, over in de tuin. Was het geluk was over. En wat moest er toen gebeuren? Ja, een oordeel kwam er en nog wat dingen. Exodus 19 is het waar ik over wil spreken. Toen is God uiteindelijk begonnen met iets nieuws. Een nieuw project zou je kunnen zeggen. En dat nieuwe project is dat hij een volk verloste uit Egypte. Het volk Israël. Ja? Je kent hem wel, dat volk Israël is er toen in Egypte terechtgekomen. En moest daar op een gegeven moment als slaven gaan dienen, omdat er de koning Jozef verdwenen was. Moest er als slaven gaan dienen en kwam onder een geweldig juk terecht. Het was Gods volk. En uiteindelijk heeft God met grote macht en grote kracht dat volk uitgeleid. Je kent wel die wonderen, die 10 wonderen die daar gebeurd zijn bij die uittocht uit Egypte. En tot de dag van vandaag denkt elke Jood daaraan. Hè? Door ze het paasgavieren een bepaalde tijd. Dat lam slachten. En vervolgens ontdekken dat daarin een stukje bevrijding wordt gesymboliseerd. Nou, wij praten daarover. Weliswaar in een heel andere betekenis. Maar we weten toch in ieder geval dat kennelijk de bevrijding van God gebaseerd is op de dood van de lam. En wat hebben we gezongen vanmorgen? We zongen over het lam dat stierf voor onze zonde. Ook wij zijn een volk, wij christenen, zijn een volk dat bevrijd is geworden uit de zondemacht, uit de slavernij van de zonde, uit de slavernij van ons eigen gewoonte, zou je kunnen zeggen. En we zijn geworden een volk voor God. En hier vind je in het boek Genesis, in het boek Exodus, en zie je dat volk uit Egypte komen. En dan zegt God in hoofdstuk 19, vers 4, daar wil ik even lezen. In 19 vers 4, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, namelijk die wonderen. En dat ik u op arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Hey. God heeft bevrijding gegeven en hij zegt van kom maar weer. En hij heeft dat volk naar zich toegebracht. Bij hem gebracht, op arendsvleugelen. Nou, er zal op zich al een heel wat over te zeggen zijn hoe God dat gedaan heeft, op een bijzondere manier. Maar je weet hoe arenden dat doen met hun jongen. Hè? Die doen dat op een hele bijzondere manier. Moet u maar eens kijken in de allerlei beschrijvingen die dat beschrijven. En duidelijk maken dat dat een hele zorgzame manier is. Een beschermende manier is. Hij brengt ze tot bij hem en dan? Nu dan, dient gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. Nog een vraag over welk verbond hier bedoeld is, maar daar zullen we later wel eens over spreken. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot Israëlieten spreken zult. Dat zegt God tegen Mozes. Dus wat zegt God hier? Hij zegt heel eenvoudig dit. Ik heb jullie bevrijd. Ik heb jullie uit Egypte gehaald. En je hebt gezien welke geweldige wonderen ik dat kan, met welke wonderenkracht ik dat gedaan heb. Je hebt gezien met welke zorg ik jullie nu bij mij gebracht heb. En nu zijn jullie mijn volk ten eigendom vanuit alle volkeren. De Joodse rabbis die zeggen dat er in die tijd zo ongeveer 70 volken waren. Laten we maar zeggen, grote clusters van mensen die als volken, die gemeenschappelijke roots hadden. 70 stuks. En één daarvan heeft hij eruit gehaald. En dat is namelijk het nageslacht van Abraham. Het volk Israël. En God zegt, ik verkies jullie nu tot mijn eigendom. Met andere woorden, het hele project mens wat God met Abraham, met Adam was begonnen en wat mislukte. En als je het boek Bijbel zou lezen, zou je ontdekken hoe die mens daarop reageert. En hoe dat alleen maar van kwaad naar erger gaat. En God zegt, moet dat project helemaal afgelopen zijn. Moet die mens nu helemaal over zijn. Dan zegt hij, wacht eens, ik ga beginnen. En hij bevrijdt één volk daaruit. Hij zegt, die breng ik bij mezelf. En die neem ik tot mijn eigendom. En dan mogen ze zijn priesters voor mij, een koninkrijk van priesters, of koningen en priesters. Dat betekent mensen die heel dicht in Gods tegenwoordigheid mogen zijn. En die ook als, laten we zeggen, de heerlijkheid, de schoonheid, de status zou je kunnen zeggen, van koningen hebben. Dat betekent die kunnen met een stukje gezag, met een stuk edelmanschap, hè, noblesse, zouden ze kunnen spreken. Ja? Ze horen bij die familie. Ja, dat is de bedoeling. Ze laten iets zien van het koninkrijk van God. Want ze zijn koningen. En de priester die daar staat, die mag God gaan dienen. Die mag iets naar boven brengen, naar voren zeggen, als een priester God gaan dienen. Nou, wat doet een priester nu precies? Nou, daar hebben we voorbeelden van. Het volgende Bijbelboek, Leviticus, ik kan het niet lezen, maar het volgende Bijbelboek gaat daarover. En maakt duidelijk dat priesters namelijk offeren. Het grote kenmerk van priesters is dat ze offeren naar God toe, offers brengen. En in het Oude Testament waren dat dierenoffers. Hè, dat werd een schaap of een lam of een rund werd er geofferd. Er waren voorschriften voor. Ze stonden in Gods tegenwoordigheid. En ze maakten God groot. Ze offerden God. Ze gaven God geschenken. Ze lieten als het ware zien hoe dankbaar ze waren voor wie hij was. Dat is het Oude Testament. En in het Oude Testament kunnen we geweldige voorbeelden zien voor ons van het Nieuwe Testament. Dat weet u nu. Die tekst die ik heb gelezen uit Exodus hoofdstuk 19. Die versen vanaf vers 4 tot en met vers 6. Die worden nota bene aangehaald in het Nieuwe Testament. Ja? Want daar maakt een apostel, namelijk Petrus, duidelijk. En die zegt iets over deze tekst. Die maakt duidelijk dat ook wij koningen en priesters zijn. En die maakt iets duidelijk over wat dat betekent. En ik nodig u uit om even mee te lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2. Dat is een Nieuwe Testament. En u weet, Petrus is een apostel van onze Heer. En hij spreekt dus de woorden van Jezus. En dan moet ik even... Hier heb ik hem... En ik zal eerst even citeren, ik zal eerst even voorlezen wat hij citeert, namelijk uit Exodus 19. Je kunt dat lezen in 1 Petrus 2, vers 9. En hij zegt in 2, vers 9: U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk ten eigendom, omdat u de deugden verkondigt van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Citaat uit Exodus 19. Sommige Bijbels geven dat ook duidelijk aan. En wat zegt Petrus eigenlijk hier? Hij zegt eigenlijk, nou, zoals God in het verleden een volk bevrijd heeft uit Egypte en bij zichzelf gebracht heeft en naar hem toegebracht heeft en gemaakt heeft tot een volk ten eigendom en gemaakt heeft tot een koninklijk priesterdom, tot een koninkrijk van priesters, zo is dat vandaag met u, jullie christenen ook. Dat zegt hij. Dat is een geweldig iets. Weet u wel, lieve mensen, dat wij, u en ik, zoals we hier zijn, laat ik zeggen de kerk van God op aarde, dat wij een koninkrijk van priesters zijn? Dat wij mensen zijn die door God bevrijd zijn uit de duisternis van de zonde en ongerechtigheid? Die bevrijd zijn uit de slavernij? Zoals het volk Israël bevrijd geworden is uit de slavernij van Egypte. En daar hard moest werken en tegels moest bakken en slavenarbeid moest verrichten. Zoals we vandaag nog kunnen zien, ook de piramides gebouwd konden worden, bij wijze van spreken. Zo zijn wij bevrijd uit de slavernij van al de verplichtingen en de druk van deze maatschappij en van deze wereld. En alle verwachtingen die mensen en de wereld van ons heeft, daar zijn we van bevrijd. Om God te dienen. Om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Om te worden een volk ten eigendom. Er zijn soms sommige volken waar je aan kunt zien. Die hebben daar soms een brandmerk hebben ze daarvoor. Of een tatoeage of iets dergelijks. Waaruit blijkt dat ze bij die stam of bij dat volk behoren. Het eigendom zijn van die stam, van zo'n koning of van zo'n leider daarvan. Maar wij zijn het ook. U en ik hebben gelukkig die tatoeage niet en die dat soort gekke dingen niet. Maar één ding is duidelijk. Wij zijn bevrijd geworden en we dragen de naam van onze God. Als je de boek Openbaring zou kijken, dan zou je zien dat er mensen zullen zijn. Hè? Wij hebben het altijd over dat teken van het beest op het voorhoofd. Hè? Dat vinden we verschrikkelijk. Of op de hand, hè? 666. Kun je lezen op Openbaring hoofdstuk 13. Maar we vergeten wat er een paar versen achter staat. Dat er in diezelfde tijd mensen zullen zijn die de naam van hun vader, het bedoelt de vader God, op hun voorhoofd zullen hebben. En u en ik hebben dat. U en ik hebben de geest van God ontvangen. En we zijn vandaag, om het zo te zeggen, mensen die met God verbonden zijn. We zijn zijn eigendom geworden. Jezus heeft de prijs betaald, hè? Dat zingen we wel eens een keer, hè? Heeft de prijs betaald om ons te kopen en vrij te kopen. En nu horen wij bij hem. En de prijs die hij betaald heeft, is de prijs van zijn leven. Hij gaf zijn leven voor u en voor mij. En zo kunnen wij aan onze Heer denken. En wat is het doel? Dat we zijn eigendom zijn? Maar ja, dan gaan we verder, hè? Wat betekent dat? Een koninkrijk van priesters, ook zijn wij zijn. De kerk van God is vandaag een groep mensen. Dat is niet dit gebouw. Dat is ook niet het gebouw wat denk je verder in het dorp staat. Nee, dat is niet de kerk van God. We noemen dat wel kerk, kerkgebouw. En als je het Frans komt of een ander land, dan is het temple de Dieu of de temple de protestant of zo wordt het dan gezegd, hè, in het Frans. Het wordt een tempel genoemd, ja. Maar dat is dat gebouw niet. Weet u, de tempel van God is de priesterlijke familie. Zijn de priesters samen die God de lof en de eer brengen, die offers brengen. En dan gaat het niet over offers van ons leven, natuurlijk hoort dat er ook bij. Maar het gaat mij nu even over het feit dat wij offers brengen van lof en van dank en van aanbidding. En dat we bezingen, groot maken wie God is. Onze liederen vanmorgen begonnen met u schittert in uw heiligheid. U schittert. We zongen iets over de schittering van God. En we zouden nog veel meer liederen daarover moeten kunnen zingen. Met elkaar samen. Van wie hoe groot hij is. Hoe mooi hij is. Welke geweldige, prachtige God we eigenlijk hebben. Ik weet niet of we dat niet straks zullen zingen. Maar dat zullen we dan wel horen. Hè? Welke prachtige God wij hebben. Wij verkondigen, zegt de Bijbel zo op deze manier, de deugden van God. De bedoeling van die priesterlijke familie is namelijk niet om stil te zitten. En om stil je mond te houden. Ja, we moeten tegenwoordig die mondkapjes gebruiken. Maar eigenlijk moeten die dingen gewoon af natuurlijk. Dat snap je ook wel. Maar dat we met luid en duidelijk kunnen zingen. Ja? Dat wie hoe groot God is, dat er gehoord wordt in deze schepping. Bij mensen die geschapen zijn door God. Dat ze zijn eigendom zijn. En dat ze onder de indruk zijn van de majesteit. En de grootheid en de schoonheid en de liefde van God die het verstand te boven gaat, zegt in Efeze hoofdstuk 3. Daar gaat het over, lieve mensen. En daar mogen we enthousiast over zijn. En hoe weten we dat dan zo duidelijk? Heel simpel, we hebben 4 Bijbelboeken waar we het kunnen lezen. De evangelie staat vol van Gods liefde voor de mensen. Hoe? In Jezus die tot ons is gekomen. En heeft laten zien wat de liefde van God toe in staat is. En dat bewonderen wij. Dan zijn we diep onder de indruk. Hoop ik toch. Ja. Soms mag dat een keer blijken. Mijn vrouw ging daar staan bij het zingen van een lied. Ik weet waarom ze dat doet. Ja, waarom? Omdat ze uit een stuk respect, aanbidding en enthousiast geworden was. Niet dat ik dat niet zou zijn. Maar dat is op een andere manier uiten we dat. We uiten dat elk op onze eigen liefde, eigen manier. Maar dat we tenminste uiten met elkaar samen. En zo verkondigen, proclameren in deze schepping, in Gods huis, in Gods tegenwoordigheid, wat wij in hem gevonden hebben. Ik zie dat mijn tijd bijna voorbij is. Maar ik wil nog op een punt wijzen hoe belangrijk dat is. Ik heb al gezegd, Gods koninkrijk zijn wij, hè, met elkaar. Het gaat niet alleen maar over dat wij een, hier staat in mijn vertaling, staat hier dat wij een koninklijk priesterdom zijn. Dat betekent, we hebben een koninklijke afkomst. Dan zijn we ook koningen, dat kan niet anders. Of prinsen toch tenminste. Of prinsessen. Koninklijk priesterdom betekent, of een koninkrijk van priesters, dat betekent zowel koning als priesters. Ik moet eens denken aan een heel oud lied waarin we dat zingen. Koningen en priesters zijn wij nu. Oud Johan de Heer lied. Ja, zingen we niet meer. Maar het is wel belangrijk. We zijn het vandaag al. We zijn koning geworden omdat we geboren, wedergeboren zijn, geboren geworden zijn uit die koninklijke familie. Uit God zelf. Lees maar in Johannes 1, in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, vers 12 uit mijn hoofd gesproken. Lees het dan maar. Dat is u ontdekt, vers 10, excuseer. Lees het dan maar. Dan ontdek je hoe we geboren zijn uit die koninklijke familie. En dat we dus een koninklijke heerschappij mogen uitoefenen in de toekomst, maar nu al de heerlijkheid, de kracht, de schoonheid van die familie mogen laten zien in deze maatschappij. Wij zijn mensen die van een heel andere familie zijn als uw gebuur die geen christen is. Amen? Ja? Het klinkt raar om dat zo te zeggen, hè? Ik voel me nou verbonden met mijn gebuur, omdat die mens is. Ik ook, en u waarschijnlijk ook. Maar toch zijn we verschillend. Waarom komt dat? Ja, omdat we iets anders gezien hebben. We zijn Gods eigendom geworden. We hebben zijn familie leren kennen. We zijn geboren uit die familie. En nu mogen we hem groot maken. En mogen we vertellen en laten zien in woord en daad wie deze koning onze Heer is. Amen. Maar ik ga een stapje verder. Dan ga ik iets, misschien iets nieuws zeggen. Weet u, omdat die link hier ligt in 1 Petrus, namelijk met Exodus 19. Dat ligt door de apostel zelf heel nadrukkelijk aangegeven. Hè? Dan is er toch iets bijzonders mee. Maar weet u, toen God in Exodus 19 dat volk Israël nam vanuit de volkeren om een volk ten eigendom te hebben, dan zei hij eigenlijk niet van die anderen zijn afgeschreven. Dan zei hij van, ik neem jullie en ik wil dat jullie die mensen zijn zoals ik dat van begin af in bedoeld heb. Ik wil dat jullie priesters voor mij zijn, koningen voor mij zijn. En het is voor mij als het ware alsof die hele mensheid voor mij dat dan zijn. Jullie zijn als het ware de vertegenwoordigers, de representanten van die hele grote schade van volkeren die uiteindelijk gekomen zijn over de ganse wereld. En jullie, zegt hij, dat kan niet helemaal meer, maar jullie, zegt hij, jullie zijn het voor mij. Dat is de bedoeling in Exodus hoofdstuk 19. Jullie mogen als het ware voor mij in mijn tegenwoordigheid zijn in naam van de gehele mensheid. In naam van allemaal. Als je goed gaat kijken in Exodus 19, kom je dat tegen. Dus dat volk Israël is een volk van priesters, een volk van koningen, als vertegenwoordigers van de gehele mensheid in Gods tegenwoordigheid. En eigenlijk als je nog verder goed gaat lezen, boek Leviticus, dan kom je tegen dat ze eigenlijk een soort, laat ik zeggen, dat zij namens de gehele mensheid tot God spreken en dat God spreekt door Israël voor de ganse wereld, naar de ganse wereld toe. Dat was hun opdracht. En weet u, het opmerkelijke nu is dit, dat je dat ook kunt lezen in 1 Petrus. Het gaat nu veel te ver met uitwerken, moest bijbelstudies overvolgen, weet ik ook wel. Maar ik wil het toch noemen. U en ik zijn niet alleen maar individueel gered. Want daar spreken wij heel vaak over. Oh, gelukkig, mijn zonde en mijn schuld ben kwijt nu en dan maak ik straks naar de hemel toe gaan. Wat een geweldige toekomst hebben we nu. En dat doen we samen met broeders en zusters in de kerk. Dan zingen we blij over God. En we zeggen tegen de mensen in deze wereld, joh, je moet je ook bekeren, kom erbij. En dan kunnen we samen gezellig naar de hemel toe gaan. Dan geloven we dat het vaak zo is. Maar weet u, dat is waar wat ik nu heb gezegd. Hè? We gaan inderdaad naar de hemel toe. En we inderdaad zijn gered en bevrijd van onze zonden. En we mogen daar blij over zijn. Pat, we moeten daar blij over zijn. En dankbaar. Maar, dat is niet alles. Weet u, de kerk van God, de gemeente van de Heer Jezus Christus, daar kijkt God naar en zegt van, kijk, zo had ik het gewild. Zo had ik het gewild. Zij zijn als het ware namens de gehele mensheid die mensen die al iets van mij zien. En in de toekomst zal het over de gehele aarde zijn, dat weet ik ook. Maar deze mensen staan als het ware al heel dicht bij mij. Als het ware, zekerlijk staan we dicht bij God. En die kennen mijn heerlijkheid, die kennen mijn schoonheid. En dat heb ik al zo lang altijd aan de hele wereld willen bekendmaken. Maar dat kon niet, maar ik kan het nu bekendmaken aan die mensen die ja gezegd hebben tegen mij. En die vertegenwoordigen als het ware de gehele wereld voor mijn aangezicht. Er schiet me nu een tekst te binnen. Ik weet niet, ik ben driftig aan het checken in mijn hoofd waar die precies staat. En dat is deze tekst, dat wij worden genoemd de eerstelingen van de geest. Denk Romeinen 8. De eerstelingen. Maar als je eerstelingen hebt, wat heb je dan nog meer? Dan volgt de oogst ook nog, hè? Of niet soms? Als je bij de patatten kijkt, tenminste. De eerstelingen zijn de eerste patatten. Maar er komt nog een veld daarachter, hè? Ah wel. Als wij eerstelingen genoemd worden, wij die vandaag christenen zijn. Als wij eerstelingen, dan komt er nog wat achter. En dat is precies wat God wil geven. God laat nu als het ware al zien wat er straks in de hele schepping zichtbaar is. Hij wil in ons vandaag al duidelijk maken wat hij in petto heeft voor de toekomst. Ja? En u en ik staan vandaag al tussen God en deze wereld in. Priesters, die brengen lof en dank, heb ik gezegd. Wij aanbidden als het ware al namens de gehele wereld God. Hoewel, omdat wij God al kennen. Wij aanbidden God als namens de gehele mensheid. En we zijn de vertegenwoordiger van de mensheid naar God toe. Die zeggen, Heer God, u schepper van hemel en aarde. U bent degene die wij verheerlijken en eren. En wij kennen u in en door Jezus. En we willen u groot maken. En we verkondigen uw naam in deze wereld. En wij laten zien door ons gedrag als koningen in deze wereld wie deze God is. Dat is onze opdracht. Wij laten als koningen, de kerk laat als koningen zien wie onze God is. En onze bediening, zou je kunnen zeggen, is tweeërlei. Koningen en priesters houdt in naar God toe een geweldige verkondiging van de heerlijkheid van zijn naam. En naar deze wereld toe een verkondiging van de geweldige heerlijkheid van zijn naam. Door ons leven en door ons gedrag heen. In Frans kennen ze een uitdrukking, het heet noblesse oblige. In het Nederlands heet die adeldom verplicht. Als wij zo'n positie hebben gekregen, lieve mensen. Als we zo'n situatie hebben gekregen, dat we zo dicht bij God in Gods tegenwoordigheid mogen zijn, kunnen zijn. Dan houdt dat een verplichting in. En die verplichting is wat? Ja, dan moet ik zeker gaan doen, precies daarna doen en dit nalaten en regeltjes en die en zie en la. Nee, dat moet u niet. God heeft vandaag gelukkig wat dat betreft een heel andere, laat ik zeggen, strategie voor ons mensen. Hij wil niet dat wij precies langs de regeltjes leven. Echt niet hoor. Echt niet. Amen, hè? God wil echt niet dat wij allerlei regeltjes gaan naleven. Van je mag dit niet en je moet daarvoor oppassen. En pas op dat je dit niet verkeerd eet. En dat niet goed eet. En op vrijdag alleen maar vis eten. Ik geef een gek voorbeeld. En misschien zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen bedenken. Dat wil God echt niet. Weet je waar God naar kijkt? Mijn hart. Ben ik op God, wil ik graag hem eer en groot maken? En ik zeg u heel eerlijk. Het is gevaarlijk wat ik nu zeg. Ik heb er niet altijd zin in. En ik denk dat ik niet alleen ben. Als ik uw reactie zie. Ik heb niet altijd daar zin in. Maar als er iemand gaat spelen hier op de gitaar of met de piano of mij of gaat zingen. En hij zingt over de heerlijkheid van God. Vanmorgen zond mijn zoon, een van mijn zonen, zond een a cappella lied door. Wat was opgenomen in Amerika. Een heel mooi lied. En het ook op de manier waarop het gebeurd was. En dat raakt je. Waarom? Omdat daar een, laat ik zeggen, een verbinding ontstaat tussen je hart, tussen je wezen van binnen en dat lied. En wat die mensen doen. En dan denk je, ja, geweldig. En dan word je opgekrikt en opgebouwd. En dat gebeurt in de kerk hier ook. En dan zeggen we, wat hebben wij toch een geweldige Heer. Wat hebben we toch een geweldige God. Die ons zo lief heeft. En niet alleen ons lief heeft, maar de hele mensheid lief heeft. En wat hebben we toch een geweldige God die ons gemaakt heeft tot zijn eigendom. We hebben toch een geweldige God die zegt, jij bent van mij. En ik ga voor je zorgen. Ik heb je op arends vleugelen tot me gebracht. Ik ga voor je zorgen. En ik hoor graag wat je van mij vindt. Ik hoor graag wat je van mij vindt. En dan zeggen we, Heer, u bent groot, u bent goed, u bent geweldig, u bent mooi. Zoek maar woorden waarin we uitdrukken wat we in Jezus gevonden hebben. Amen. En in deze wereld zeggen we, mensen, kom, ga met ons mee. Weet je, wij kennen een God. Wij kennen een God die wat te bieden heeft. Ja, maar die God van jullie, die doet het maar slecht hoor. Want dan kijk naar die pandemie van vandaag. Als dat er nog een God is. En ik zou nog meer van die voorbeelden kunnen geven. Die doet het helemaal verkeerd. Dat is best een lastig thema waar we met elkaar over praten. Maar zeg, wij kennen een God. Die in de geschiedenis van deze wereld dingen gedaan heeft. Hij gaf zijn zoon. Op deze wereld, Jezus. En hij liet zien, bij alle moeite en verdriet van verblindheid en mensen die mensen die kreupel waren en mensen die stierven en mensen die ziek waren en mensen die onrecht leden, liet hij zien wat het hart van de Vader was. En het hart van de Vader kon je horen kloppen in de woorden van Jezus. En wij kunnen die lezen. En kun je zien in de daden van Jezus. En dan zeggen we, wat deze wereld ook zegt. En wat we ook zien in deze schepping. We kunnen niet alles verklaren. Maar één ding weten we. Er is een God. Die ons lief heeft. Die van mensen houdt. En die zegt tegen mensen, kom. Ik heb een geweldige toekomst nog voor jullie. Kijk maar in de kerk, dan kun je de toekomst zien. Oh, dan denk ik, alsjeblieft, Heer. De kerk. Daar gaat zoveel mis. Ja, daar gaat zoveel mis. Maar kijk eens een beetje verder dan wat er allemaal misgaat. Kijk naar het geluk en de zegen die wij mensen mogen kennen. Omdat we onze God, onze Jezus kennen. En we zijn op weg naar die geweldige toekomst van onze God. We zijn op weg, echt waar. En als er mensen ons ontvallen, als er mensen sterven halverwege de reis, om het maar zo te zeggen, wees niet bang. Ze zullen er ook bij zijn. Maar als hij terugkomt, zullen deze opstaan. En zullen we met hem samen. Dat geweldige, waar we nu al een beetje van proeven, zal breed zijn over de ganse schepping. En zal elk mens die in hem wil geloven, die bij hem wil horen, zal daar deel aan hebben. Het zal een feest zijn, mensen. En laten we daar ons oog en ons hart op richten. Amen. Ik weet niet wat de bedoeling is. Gaat er nog een lied zingen of gaan we dan eindigen? Eerst nog een lied zingen met elkaar samen? Prima.